Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Dit programma wordt mede mogelijk gemaakt door Toto.
Maar je krijgt ook, sowieso ook, hè? Je krijgt ook heel veel leuke reacties, ja. Hè? En positieve reacties. Ja. En die lees ik dan natuurlijk wel. Ja.
Beste vertegenwoordigers van de media. Niet schrikken. Vitesse gaat vanaf nu voor de landstitel.
Dat zijn er 4 en dan die 3 is 7.
21 is 5. Groningen speelt 2 keer 5-1 verliezen.
Waarom stel je dan deze vraag? Ben ik nou degene die zo slim is of ben jij zo dom?
Hallo allemaal, goed dat jullie weer zijn aangeschoven bij een nieuwe persconferentie waarin ik, Gijs, de perschef, probeer de aanwezige journalisten enigszins in toom te houden terwijl ze de gast het hemd van het lijf zullen vragen over van alles en nog wat in relatie tot voetbal. Ik zie dat de zaal vandaag zoals altijd eigenlijk redelijk bezet is. 2 meneren van de derde helft aangevuld met vragen van onze digitale journalisten. Aangeschoven is Sjoerd Mossou en we zullen met Sjoerd hebben over voetbaljournalistiek, supporterschap en voetballiefde in het algemeen. Sjoerd, kijk je uit normaal gesproken naar persconferenties? Als je aan de andere kant zit van de tafel?
Nee, naar persconferenties nooit. Ja, met Louis was het wel grappig af en toe.
Ja.
En die raakte op een gegeven moment steeds meer op stoom natuurlijk tijdens het WK in Qatar. Die dacht op een gegeven moment echt dat hij noemen ze wat?
De Dalai Lama.
Ron Brandstede was.
Maar, het lijntje is kort, hè? Tussen Ron Brandstede en de Dalai Lama. Ja,
zelfde genre. Nee, maar die werd natuurlijk steeds gekker. En dat was op een gegeven moment wel grappig. Want op de eerste persconferentie zaten, weet ik veel, 100 journalisten in de zaal, waarvan 70% Nederlands. En dat aantal groeide en groeide. En op een gegeven moment ging heel de internationale pers zich realiseren dat alle persconferenties saai waren, behalve die van Louis.
Ja.
En dat voelde hij zelf ook. Dus die show werd allemaal gekker en groter. Ging die spelers kussen en journalisten knuffelen en allemaal wat. Ja. Dus dat was wel leuk, maar meestal zijn ze heel erg saai.
We hopen dat aan de andere kant van de tafel vandaag iets leuker is voor je. Voor de mensen die je niet kennen, de aflevering van afgelopen zondag niet geluisterd hebben. Je bent voetbaljournalist, columnist en schrijver. Waarschijnlijk bij de meeste van onze kijkers en luisteraars bekend van je werk voor het AD. Onder andere columns en de podcast. Maar je hebt ook boeken geschreven en het voetbalreisplatform Santos opgericht. En naast Brentford uit Londen heb je een liefde voor NAC in Nederland. 2 clubs. Stekend. We gaan het eerste onderwerp beginnen. Voetbaljournalistiek. Vraag vanuit de zaal.
Sjoerd, wat was de doorbraak van Sjoerd Mossou?
Tjonge, de doorbraak.
Voor de derde helft.
Nou ja, dat was voor de derde helft. Ja. Oh, ik moest even nadenken. Nou ja, ik denk...
Wat de derde helft ook weer was.
Ik denk dat... ja, is die doorbraak überhaupt al geweest? Dat ik me nu af te vragen. Maar, nou, ik heb de Harte Gasprijs gewonnen in 2011 of zo, denk ik. 2011, 2012. Nou, dat zal het dan moeten zijn.
Maar was dat ook iets wat bij jezelf iets teweeg bracht, mentaal? Van oké, ik ben dus niet zo, ik ben wel wat?
Nou, nee, eigenlijk niet. Nee, het was hartstikke leuk. Maar ik ben niet dan totaal verslag of zo. Dit soort dingen zijn 48 uur superleuk. En daarna gaat het leven weer door. Maar het was wel leuk. Ik was toen net met die column begonnen in het AD. Of nog niet zo lang eigenlijk. En ik viel echt met mijn neus in de boter. Want toen was die fluwele revolutie bij Ajax. Mm. En dat was, en dat vind ik nog steeds een van de journalistiek meest interessante periodes ooit.
Ja?
In alle opzichten.
Was je ook in vorm?
Ja, blijkbaar. Ja. Ja. Nou goed, het was gewoon echt genieten daar toen. Er was zoveel dynamiek bij die club. Maar het was ook vanuit mediaperspectief zo interessant. Kijk, je had natuurlijk het kamp Cruijff toen. En dat was heel natuurlijk een kamp. Je kunt wel uittekenen wie er allemaal in zaten. Kay Molenaar onder andere.
En de rest.
Kay Molenaar en de rest. En het was een hele rare situatie toen. Dat als je niet per se in dat kamp zat. Dus als je niet in een soort polonaise achter kamp Cruijff aanliep. Dan zat je het andere kamp.
Ja,
dat was een heel gekke ervaring. Ook journalistiek gezien. Dus je probeerde zeg maar gewoon een soort van normaal naar de situatie te kijken. Van wat is er eigenlijk aan de hand. Maar onherroepelijk kwam je in een kamp terecht.
Oh ja.
Dus dat was binnen Ajax was dat zo. Ja, want dat was ook toen... Je had toen Edgar Davids, die, die zat toen ook zogenaamd in een ander kamp. En Danny Blind zat in een ander kamp en zo. Maar dat was in de media ook zo.
Maar was je daar bewust mee bezig als jij je werk deed?
Nee, juist niet. Althans, nou ja, je bent er bewust mee bezig om er onbewust mee bezig te zijn.
Ja. Nice. Ja.
Ja, dat is het een beetje. Maar we hebben toen, er is toen een keer een student geweest en die heeft zeg maar dat proberen te ontleden, die kampenstrijd en ook hoe de media zich daarin opstelde. En die is gewoon een soort van trefwoorden gaan turven. Mm-hmm. En toen bleek dat bijvoorbeeld het trefwoord AS Trendsin heel vaak in de Telegraaf stond. Weet u nog waarom?
Ja, dat Chela is Ling.
Ja.
Die moest en zou toen directeur worden en toen stond er onderhaast.
Die stond toch op de duur zo, die kwam toch opeens een vergadering binnenlopen daar.
Heb je ook nog gehad. Ja. Maar Cruijff wilde hem per se als directeur en daardoor de Telegraaf ook. En die zat toen bij Trendsin, wat natuurlijk een club van niks is. Nee. Niemand interesseert dat iets, dat Trendsin. Maar er stond er iedere week in de Telegraaf stond een bericht dat Trendsin gewonnen had. en dat had die student ook allemaal uitgezocht. En die had dan geturfd dat in dat ene jaar, dat weet ik veel, het woord Trendsin zo vaak in de Telegraaf had gestaan. En bij ons had hij dan ook weer geturfd bij het AD van wie allemaal aan het woord kwamen, wie er geciteerd werden. Dus je had een soort data-analyse toegepast op de mediaoorlog die er toen rondom Ajax was. Dat is wel leuk.
Vet.
Heb je tijdens je carrière, ben je wel eens bij momenten geweest of op plekken geweest waardoor je actief op dat moment of misschien vlak daarna dacht, ja, dit is nou precies zo'n moment waarom ik journalist ben geworden en wilde worden?
Ja, de laatste speeldag van 2007, denk ik.
Oh ja.
Waar zou jij toen?
Bij Willem II. Willem II Ajax. Ja, dat, nou ja, ik weet niet of dat daar wilde je sowieso als voetballiefhebber zijn. Mm-hmm. Nog los van of je dan een journalist bent, dat was gewoon de ultieme dag. Maar het was ook wel heel erg leuk om journalist te zijn, omdat daar kwamen zoveel verhaallijnen samen op die dag ook. Er zijn natuurlijk een paar documentaires over gemaakt, laatst nog door ESPN. Maar ja. Ik heb ook altijd gedacht van ja, er zit ook eigenlijk een boek in. Bij al die clubs die toen meededen om het kampioenschap zat er gewoon een geweldig verhaal.
Ja, ja.
Koeman die zou ontslagen worden.
Bij PSV.
PSV. Bij Ajax had je dat verhaal met die overwinningspremies. Je had trouwens nog heel veel andere verhalen. Maar het zijn even de eerste die me te binnen schieten. Mm. AZ, daar hadden ze het hele podium al opgebouwd in Alkmaar. Ja. Terwijl ze ondertussen nog aan het trainen waren. Dus daar liepen ze bij spreken. Waar ze aan het trainen, dag voor de wedstrijd. Dan liepen mensen met podiumdelen zo over het veld.
Goed, en dan hè? In de kleedkamer zeggen jongens, alleen maar focus op de wedstrijd. Niet meer bezig zijn. Ja.
Ja, dat was echt een hele bijzondere dag qua ontknoping. En het was ook heel tof. Toen werkte internet nog niet zo goed. Dus je wist echt niet zo goed hoeveel het op die andere velden stond.
Altijd oortjes toch, met radio en zo?
Ja, sommige mensen hadden radio. En die Houtkamp, die zat schuin achter mij. En dat was eigenlijk op de eretribune bij Willem II, was dat de enige betrouwbare bron eigenlijk.
Man,
sms'jes bleven hangen. Kwamen te laat binnen. En bij Willem II had je een scorebord. Ik weet niet of jullie dat nog weten. Daar stonden allemaal van die sponsors op. Mm-hmm. En dan moest je in het programmaboekje kijken welke sponsor bij welke club hoorde. Dus dan was het bijvoorbeeld RKC Sparta, ik noem maar iets. En dat was dan bakkerij Van de Klei tegen verzekeringsmaatschappij Huppelpup. En als je het boekje er niet bij pakte, dan wist je dus niet welke wedstrijd het was. En Wesley Sneijder na afloop wel eens verteld dat hij helemaal gek werd van het scorebord. Omdat hij dan zag die Interpolen staan en dacht hij, ja, welke club is dat in godsnaam?
En waarom hebben ze net gelijk gemaakt tegen die bakker?
Ja, precies. Ja. Ja, er waren zoveel toffe details op die dag. Dat was wel de beste dag ooit. Ja.
Vet. Ja. Hey, hoeveel verschilt jouw column-mening van jouw persoonlijke mening?
Nou, meestal niet zoveel. Meestal niet zoveel. Maar je chargeert natuurlijk wel eens een beetje. Of je kiest wel eens een kant die wat minder voor de hand ligt.
Mm-hmm.
En dat doe je wel eens bewust. Want daar is een column soms ook een beetje voor. Maar hij wijkt nooit heel erg af.
Je doet nooit een keer iets wat echt lijnrecht tegenover je eigen mening staat.
Nee, dat zou ik ook niet kunnen. Maar het is wel soms dat je het een kwartslag draait.
Ja, precies.
Kijk, je hebt bijvoorbeeld heel vaak in voetbal. Ik heb even niet een heel concreet voorbeeld bij de hand, maar je hebt wel eens iemand die gewoon altijd de lul is. Hè, de Sjaak.
Sillissen.
Of Alfred Schreuder op een gegeven moment bij Ajax.
Ja.
En dan kan het voor een column juist interessant zijn om het een keer om te draaien. En dan is het niet zo dat je dat lijnrecht ingaat tegen je eigen mening
precies.
Maar dat is gewoon op dat moment gewoon interessanter dan meegaan in de maalstroom aan berichten die er al is of stukjes die er al zijn. Soms is het aardig om net even een andere kant te laten zien van dingen. Ja. Dat probeer je wel eens, maar dat is niet een afwijkende mening of zo.
Nee. Dit leidt de vraag van Bart Aalbers, onze digitale journalist en volger. Dankjewel voor het insturen van de vraag. Die wil weten hoe je deelt met negatieve comments op je stukken. Trek je dat aan? Of?
Nee, ik heb een soort. Daar creëer je een soort afweermechanisme in. Mm. Althans, ik lees het gewoon niet. Ja. Eigenlijk. Ik heb, zeg maar, op Twitter. Ik weet namelijk van tevoren.
Je hebt 133.000 volgers, what the fuck.
Ja, maar er zitten ook heel veel trollen bij, denk ik. En nep-accounts. Ik let daar nooit zo op.
Ik
maar...
vind het alsnog impressive.
Nee, maar ik weet, wij spreken voor een column die ik maak, weet ik al waar gezeik over komt en waar niet. Weet je wel? Mm. Je weet dat als je iets over Ajax en Feyenoord beweert en het is net wat scherpere mening. En dat ik heb ook heel vaak niet zo'n scherpe mening, vind ik zelf. Maar soms wel. En dan weet je van tevoren dat je er een hele stoet van die figuren achter je aankrijgt. En de ene keer ben je anti-Ajax en de andere keer ben je anti-Feyenoord. Dat is ongeveer bij mij ongeveer gelijk verdeeld. Het ligt net een beetje aan de periode. En ik plaats dan bijvoorbeeld een column en dan kijk ik gewoon 8 uur niet. En dan zie ik alleen de bovenste reactie. Nou ja, die valt dan meestal wel mee. En die hele bak daaronder, die ga ik niet doorscrollen of zo. Nee, dat vind ik... En zinloos.
Heb je in het begin of nu nog steeds als je eigen bereik en misschien ook wel invloed, onderschat je die ook wel eens?
Of ik heb geen idee.
Verbaast het je hoeveel het losmaakt bij mensen? Zeker in het begin kan ik me wel voorstellen dat je denkt, oh, mensen gaan wel ver of was je wel voorbereid ook?
Ik lees het dus niet, eigenlijk serieus niet. Tenminste,
vanaf het begin ook af, aan al niet? Of is dat wel een beetje door schade en schande wijs worden ook?
Ja, dat ook wel een beetje. Maar je raakt er gewoon ook wel aan gewend. En je weet gewoon dat een bepaald percentage idioten zijn. En ja, dat klinkt misschien een beetje arrogant, maar... Ja, maar dat...
Anti-Feyenoord wel, vind ik.
Ik vond juist een beetje anti-Ajax eigenlijk.
Ja, toch? Nee, maar daar raak je wel, word je wel een soort van immuun voor. En daar word je steeds makkelijker in. En ik heb tegen mijn moeder ook gezegd, niet kijken op die sites. Ja. En die is ook helemaal niet handig met social media. Dus die krijgt dat gelukkig allemaal niet mee. Maar je krijgt ook, zo is het ook, hè. Je krijgt ook heel veel leuke reacties, ja. Hè? En positieve reacties. Ja. En die lees ik dan natuurlijk wel. Ja.
Je zegt ook tegen je moeder, kijk even op die site.
Dus die door.
Serieus, je weet van tevoren welke stukjes een soort van commotie gaan veroorzaken. Ja. Als je een aanstekerincident met Davy Klaas hebt gehad en je moet daar een scherpe analyse of je moet daar een analyse over maken en je hebt het over de supportersproblematiek bij Feyenoord en je hebt het dan over de laatste 30 jaar, dan weet je wat de reflex wordt. Ja. En dat heb je bij Ajax, heb je dat met bepaalde thema's precies hetzelfde. Ja. Dus nou ja, het is zoals het is.
Duidelijk. Sluit het onderwerp af. En dan gaan we door naar het volgende onderwerp. Dat is supporterschap. Vraag vanuit de zaal.
Ja, ik ben wel benieuwd. Je hebt de grote luxe dat je fan bent van en supporter bent van een Nederlandse en een Engelse club. En in Nederland wordt eigenlijk bij alles altijd alleen maar gezegd dat we heel jaloers moeten zijn op de Engelse voetbalbeleving, op hoe Engelse supporters met elkaar omgaan. Zijn er ook dingen die jij door jouw ervaringen bij de landen hebt gezien waarbij jij denkt Engeland moet op dit vlak heel jaloers zijn op hoe het in Nederland gaat rondom voetbal?
Moet ik even over nadenken. Ik moet trouwens wel zeggen, ik ben sympathisant van Brentford.
Oké.
Supporter vind ik altijd een beetje een groot woord. Ik kom daar niet vandaan. En die jongens die echt supporters zijn, die zou ik daar bijna voor mijn gevoel mee beledigen. Mm-hmm. Maar ik heb wel sympathie, ja. Even denken hoor. Nou, er zijn niet heel veel dingen waar ze in Engeland jaloers op zouden moeten zijn. Denk ik, ja.
Wat vind jij ervan dat je in Engeland alleen maar in de niet op de tribune bijvoorbeeld bier mag drinken?
Ja, daar zit ik niet zo mee. Kijk... Nee, daar zit ik niet zo mee. Je mag gewoon op de omloop mag je wel bier drinken. En uiteindelijk zitten daar ook gewoon dronken mensen op de tribune. Ja, ik vind dat niet zo'n heel groot verschil maken. Het is meer een soort regeltje zo. Want er staat zo'n mannetje, je mag dat flesje niet meenemen. En dan ga je tegen heug en meug dat ding opdrinken. om zo weinig mogelijk van de wedstrijd
te missen. 5 minuten later moet je naar de wc altijd dan.
Ja. Nee, dat mis ik niet zo. Ik hoef ook niet. Ik weet dat het bij NAC gecultiveerd is. Daar heb ik zelf ook een beetje aan meegedaan aan het bier drinken. Maar... ik drink zelf ook niet continu bier tijdens voetbal kijken. Dus ik mis dat niet echt. Maar wat ik misschien dan nog wel... de manier waarop wij in Nederland over voetbal discussiëren... En dat toch wel vrij serieus doen... dat vind ik wel mooi aan Nederland. En dat kunnen ze in Engeland wat minder goed. Het is wel de gemiddelde... dat klinkt gek, maar de gemiddelde... ik zal maar zeggen, spelkennis... is in Nederland echt betrekkelijk hoger... is mijn ervaring dan in Engeland. Hm. Het is echt nog heel... voor een heel groot gedeelte, jongens, hard werken, doe je best, koppen tegenaan en ja, dat
ja,
is het.
4-4-2, lange spits, kleine spits, dat ja. idee. Ja. Ja.
En ik vind daardoor ook bijvoorbeeld de wedstrijdanalyse op de BBC, er wordt altijd heel romantisch over gedaan hier, hè, dat een geweldig match of the day. Ik vind dat heel erg tegenvallen.
Ja, ik kijk het ook eigenlijk nooit.
Het klinkt heel mooi omdat het Engels is. Ja. Het klinkt gewoon geweldig. En ze hebben goede uitstraling en ze verpakken het ook mooi, maar inhoudelijk is het vaak best wel dun, vind ik. Dunner dan in Nederland.
Interessant. Sjoerd, als jij een stadion moest ontwerpen, welke unieke kenmerken zou het dan moeten hebben? Het
moet sowieso asymmetrisch zijn. Dat vind ik heel belangrijk. Dat vind ik ook een grote tekortkoming aan bijvoorbeeld het NAC-stadion, waar ik toch verder graag kom. Maar tribunes moeten afwijken. Ik vind het gaaf als een als je aan een stadion kunt zien dat het de tijd doorstaan heeft. Mm-hmm. Ik vind bijvoorbeeld Old Trafford daar een geweldig voorbeeld van. Omdat die tribunes stammen allemaal uit een andere tijd. En dat zie je gewoon in het stadion. Daar is af en toe een keer een dak opgezet. En dan hebben ze nog eens een keer een tribune een beetje verlengd. En dan hebben ze aan de achterkant hebben ze een spelershome gebouwd, weet je wel. Dat soort dingen vind ik mooi. Want dan zie je dat een stadion gewoon geleefd heeft.
Maar zit er een grens aan de asymmetrie. Dus mogen alle vier de tribunes ook helemaal anders zijn?
Ja, van mij wel. Ja. Dat vind ik wel mooi.
Interessant.
Dat is ook het stadion in Braga, toch? Heeft een zo'n rotswand.
Oh, is dat Braga?
Die is wel tof, ja.
Ja, die is wel geniaal.
Maar kijk, je hoeft het ook niet te overdrijven, maar ik vind het wel mooi, ja. En als het zeg maar zo'n recht toe recht aan bak is, dan raakt het me minder of zo.
Ja.
In Duitsland heb je bijvoorbeeld heel veel van die confectiestadions.
Ja, die zijn allemaal in 2006 natuurlijk allemaal neergezet toen.
Ja, die lijken allemaal op elkaar. En dan is, als je dan bij Dortmund komt, dan zie je gelijk, dit is een echt voetbalstadion.
Ah, ja. Heb jij een favoriet in Nederland?
Nou, toch wel de Adelaarshorst, denk ik. Qua speciaal.
Dus en de Kuiper.
De Adelaarshorst is helemaal niet symmetrisch, nee.
Dus dat is juist goed. Dat is
alle
goed,
kanten asymmetrisch.
Nou, perfect. Ja, je hebt gelijk. En, Sjoerd, geweldig.
Maar de Kuip, dat is dan weer zou je een uitzondering kunnen noemen. Die is natuurlijk wel redelijk symmetrisch. Ja. Maar die is natuurlijk ook prachtig. En dat is een cliché.
Maar je ziet aan de Kuip wel dat er geschiedenis in zit.
Zeker.
Dus aan de ene kant precies even asbest als aan de andere kant.
Ja. Maar ik vind ook, om dan de Ajax-supporters ook gelijk even te vriend te houden, de arena is wel enorm vooruit gegaan.
Ja. Maar het kwam heel ver.
Qua symmetrie.
Ja. Ja. Ja, maar dat ze die hebben die hoeken dichtgebouwd en die tribunes doorgetrokken naar beneden. Ja. Dat is echt een enorme verbetering. Kleurtjes van de stoelen. Ja. Dat is echt wel goed.
Sluiten de vraag met een ingestuurde vraag van Stefan Rietjens. Die wil weten wat de magie is van een avondje NAC. Je hebt het in de aflevering van zondag al even aangestipt. Maar als je het kort zou moeten omschrijven.
Nou ja, de magie. Het is ook dat is natuurlijk gecultiveerd. Maar het is een beetje ontstaan. NAC was even de eerste clubs met kunstlicht. En ook een van de eerste clubs die toen zei van nou, dan gaan we ook echt gewoon altijd 's avonds spelen. Dat was in de jaren 70. En dat stadion lag in de binnenstad. Dus het werd een soort vorm van uitgaan. En daarin was NAC wel vooruitstrevend. Het was ook een soort eerste vorm van marketing. Ze hadden stickers met avondje NAC, ja gezellig. Nou, geweldige slogan. het werkte gewoon. Omdat mensen vonden dat hartstikke leuk. Die gingen dan eerst in de stad, gingen ze lekker op het terras zitten of lekker naar het café. Even een NAC. En dan daarna nog even door.
Het was gewoon een van de kroegen waar je heen ging op een avond.
Ja, min of meer wel. Ja. Ja. Het was een avondvullend programma. En dat daarin was NAC de eerste. En dat werd heel populair. En er hoorde een bepaald sfeertje bij. Dat kunstig was ook heel slecht. Het was een beetje donker. Daardoor was het een beetje duister voor de tegenstander. Intimiderende entourage. En dat is het een beetje. Het is een combinatie tussen uitgaan en voetbal enerzijds. En een semi-intimiderende sfeer anderzijds.
Erg leuk.
Vet. Laatste onderwerp.
Klopt
laatste...
trouwens dat ze bij NAC bij de pisbakken zo'n allemaal kleurtjes hadden? Een soort kleurenpalet waarin je kon zien hoe uitgedroogd je was.
Is dat zo? Nee, dat ken ik niet.
Oké. Okay.
Nee.
Nou, dit is even mijn favoriete weetje van je alle tijden.
Zeker. Ja, dus ik ga nog eens even onderzoek doen.
Ja.
Dat zou kunnen hoor. Dat heb ik gemist al.
We sluiten de persconferentie altijd met het thema voetballiefde. Vraag vanuit de zaal.
Ja, Sjoerd, jij bent keeper. En dat hebben wij niet zo heel vaak aan tafel. Dus ik ben heel benieuwd wie jij vroeger op het schoolplein was. Was je toen al keeper?
Ja, zeker. Ik had bij NAC had ik John Karels zelfs gewoon favoriet.
Ja.
Dat was een geweldig stoere keeper. Als je daar één op één op af moest als spits, dan liep je liever een blokje om. Dat was echt een beest van een vent. En een geweldige kerel trouwens. En ik was ook, en die heb ik daarna in allerlei andere hoedanigheden leren kennen, Hans van Breukelen fan.
Nice.
Dat kan ook niet anders, want ik ben van 78. Dus dan ben je 10 als je toen Nederland Europees kampioen werd. En Van Breukelen was natuurlijk wel sympathiek. Wij gingen vroeger op voetbalkamp. Pas zit nog in de uitzending.
Jazeker.
We gingen op voetbalkamp in de buurt van Eindhoven. En daar woonde Hans van Breukelen vlakbij. En wij wisten dat allemaal. We waren jongetjes van... We zaten in de D'tjes en de E'tjes en zo. En dan moesten we speurtochten lopen. En dan was een van de opdrachten was... Haal een ei bij Hans van Breukelen.
Wat vet.
Dus dan belden we... Dan moesten we daar langs dat huis. Iedereen wist waar dat was. En dan liepen we de oprit op en dan belden we aan. En Hans, we moeten een ei hebben. Nou, dan zei Hans, is goed. Liep naar de keuken, pakte een ei en weg waren we weer. Maar we waren met 120 kinderen of zo. Ja. Dus er waren allemaal groepjes van 4, 5 jongens. En die belden allemaal aan bij Hans van Breukelen. En dus hoeveel van die eieren zit er in een doos? 12 of zo?
Ja, 12, ja.
Op een gegeven moment zijn ze natuurlijk op. Dus na 12 groepjes waren de eieren op. Hans, naar de supermarkt, hè?
Nee.
Nieuwe eieren halen. Ja, zeker?
Ja, top.
Ja, dat heeft hij me hard gestolen. Dus toen hij daarna faalde als technisch directeur van de KNVB... moest ik toch terugdenken aan die eieren... Toen dacht ik van, ja, ik kan Hans niet te hard aanpakken.
Hans heeft standaard nu zo'n toren met een pallet met eieren... heeft hij altijd staan voor als er weer een voetbalkamp in de buurt
is. Dus toen draaide je mening in je column een kwartslag.
Exact. Nee, maar dat meen ik wel. Ik heb daardoor wel, dat moet ik wel echt eerlijk toegeven... wel een beetje een zwak voor Hans van Breukelen.
Wat goed.
Ik denk, wij allemaal nu, door dit verhaal.
Zeker.
Ik ga morgen eieren bij hem eten.
Ja, dan zei hij ook, kom even binnen, jongens. En dan zaten we dus gewoon, we hadden het geluk dat we een van de eerste groepjes waren. Zaten we echt aan de keukentafel bij de keeper van het Nederlands elftal.
Dat is toch waanzinnig.
Ja. Dat was echt geweldig, hoor.
Wauw.
Ik kan je voorstellen dat Jasper Sillissen open doet voor de kindjes. En dan, nou ja, ik weet het niet.
Nee, nee, Jasper zegt, kom binnen. Die kinderen zo, nee.
Ja. Laat met zijn hoofd pakken tegen de deur.
Ja, laat het ei vallen.
Ja. Ja. Die topspelers wonen tegenwoordig allemaal op compounds, weet je wel. Dan moet je eerst langs een bewaker. Ja, maar bij ons kon je gewoon aanbellen.
Wat een romantisch verhaal.
Ja, heel vet. We sluiten de persconferentie altijd met één en dezelfde vraag. Sjoerd, hoe ziet jouw ideale derde helft eruit? Dat mag zijn na een voetbalwedstrijd, maar het mag ook zijn na het inleveren van een ijzersterke column. Je doet die laptop dicht en wat doe je het liefst?
Nee, de perfecte derde helft is wel... dan ga ik naar het amateurvoetbal. Dan is het toch gewoon de klassieke derde helft in de kantine. En dan wij voetballen op zondag, jullie voetballen op zaterdag, denk ik.
Ja.
Ja, voor mij is het dan op zondag. Als ik een keer het geluk heb dat ik niet hoef te werken... en we spelen op zondagochtend en we hebben gewonnen van Rido 3. En dat je dan gewoon jezelf mag tracteren op een broodje kroket en daarna... Gewoon zolang in de kantine mag blijven als je zelf wil. Dat is toch de beste derde helft. Gewoon de cliché derde helft eigenlijk.
Klassiek.
Ja, is dan broodje kroket jouw favoriete snack?
Ja, ik bestel altijd... dit is echt... Waar gaat het over?
Nee, dat vragen wij ons al 5 jaar af.
Als je in een voetbalkantine moet je vaak lang wachten bij het snackloket. Dus één broodje koud en één broodje warm.
Oh, wat goed.
Kun je het broodje koud kun je vast opeten, want je hebt toch honger na de wedstrijd.
Maar die krijg je dan wel meteen? Want, of moet je dan wachten tot je kroket...
Nee, die krijg je meteen. Nice. Broodje kaas kun je dan vast naar binnen werken. En dan krijg je na die kroket.
Goeie
tip van de week.
Ja.
Heel goed, waar gaat het over?
Ik denk dat het merendeel van de mensen die luisteren ditzelfde probleem gewoon heeft.
Ja, ik denk verrek, dit is een
postje. Als je deze tip dan... Stel, je blijft tot je 70ste voetballen en je doet elke zondag doe je deze gouden tip. Dat je dan uiteindelijk 6 maanden aan tijd bespaart of zo, weet je wel.
Ja, dat is doorrekenen. Ja, 6 maanden aan wachten.
Nee,
omdat je anders wacht, dan heb je niks. En nu krijg je meteen dat eerste koude broodje. Als je dat elke zondag doet totdat je 70 bent, weet je, dan heb je dus...
Nou, dan win je toch helemaal geen tijd, want je moet nog net zo lang wachten op het broodje kroket.
Ja, maar dan kan je toch leuke dingen doen.
Je bier bestellen.
Sjoerd vroeg net of het verhaal van Van Breukelen nog in de podcast paste. Dit is de trouw, we doen net zo lang. Maar ook dit past er gewoon in.
Tuurlijk.
Sjoerd, dankjewel voor het aanschuiven bij de persconferentie. Ik hoop dat het enigszins inspirerend was. Tim Snijboon, dankjewel voor de vragen. Kijkers, luisteraars, bedankt voor het insturen van de vragen. Kijken en of luisteren. En wij zijn er zondag weer. In het iets wat samengestelde hoedanigheid met z'n vieren. Dus Pepijn en ik zijn er. Tim en Stemmer zijn er allebei niet.
Oeh.
Maar het wordt uitstekend vervangen.
Ja?
Zeker.
Spannend.
Dat komt goed. Dank jullie wel. Tot de volgende dag.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.